De in Marokko geboren Nederlandse schrijver Hafid Bouazza brak door met de in bloemrijke taal geschreven verhalenbundel De Voeten van Abdullah. Daarna volgden, behalve boeken als Momo en Paravion, ook Shakespeare toneelbewerkingen als Othello en eigen toneelstukken. Ook begon hij al snel met het uitvoeren van een oude droom, Nederlandse vertalingen van klassieke Arabische poëzie. Inmiddels zijn 3 delen met vertaalde gedichten verschenen. De inmiddels 38-jarige auteur kwam op zijn 7e naar Nederland, waar hij met zijn familie in Arkel kwam te wonen, vlakbij Gorinchem. De plaats waar zijn verhaal Spotvogel zich afspeelt is het Gorinchem uit zijn jeugd. Verder gaf die hoofdpersoon Marfisa het uiterlijk van een vakantieliefde uit Marokko. In het groeiend aantal moskeeën in het verhaal mogen we kritiek horen op de islam, maar daar gaat het de schrijver niet om.
Het gaat natuurlijk om hoe religie, liefde, wat een individueel en een bijzonder complex fenomeen is, totaal onderdrukt en sterker nog kapot maakt. Daar gaat het uiteindelijk om. Het zijn niet moskeeën. Moskeeën zijn een teken van een beslaglegging in een vreemd land van de eigen identiteit en cultuur. Dit is onze moskee, hierin geloven wij in. Tegelijkertijd heb je, wat mij veel meer interesseert, een jongen en een meisje die verliefd op elkaar worden. Maar door al die regels en al die andere druk, noem maar op, hun liefde niet kunnen uiten. Ja.
Dat heb je met dit verhaal heel duidelijk gemaakt. En dat is ook iets wat in jouw eigen leven zo is. Hè? Daarom heb jij islam terzijde geschoven. Je bent wel opgevoed in die traditie.
Ja, maar ik ben geen gelovige. Ik geloof in geen enkele god. Nee. Ik kan wel zeggen dat het christendom andere ontwikkelingen heeft meegemaakt. En het jodendom ook. En dat kan ik allemaal wel zien. Ik vind religie in die zin alleen interessant, omdat het iets zegt over, over de antropologie. Van hoe mensen altijd, mensen is een structureel denkend wezen. Ja. Je hebt altijd die structuur nodig. Wat verhaal heb ik niet geschreven om daar iets over te zeggen? Sterker nog, ik zou nooit een verhaal kunnen schrijven om iets te zeggen. Ik zou wel een essay kunnen schrijven om iets te zeggen.
Dus het gaat niet om een boodschap als jij een verhaal schrijft. Wat is het bij jou wat tot een verhaal leidt dan? Een idee? Behoefte om je te uiten?
God, het is moeilijk om te antwoorden, maar het begint meestal met een beeld. Mm-hmm. In dit geval was het beeld van Marfisa. Ja, en ik probeer het zo goed mogelijk te beschrijven. En nu spreek je ik zou liegen als je zou spreken met iemand die gelukkig is in de liefde. Maar ik geloof dat liefde werkelijk in die zin iets goddelijks heeft. Het heeft iets metamorfoses, omdat je in staat stelt om je in een ander te verplaatsen. Totdat natuurlijk je ogen geopend worden. Ben ik op haar verliefd geworden? Dus daarom was Marfisa wel een geweldige persoon. Ik kon alles op haar projecteren. Want het enige wat ik deed was mijn gevoelens toen als een puber op haar. Ja. Met de woordenkennis en met de retorische kennis van een volwassene.
Gaat het vaak over liefde in jouw boek?
Nou, ik denk meer dan gebrek aan liefde. Stilte, dan verwacht jij dat ik nu iets zeg, maar volgende vraag.
Zegt alles, bedoel je? Gebrek aan liefde?
Nou ja, de onmogelijkheid tot liefde. Want liefde is uiteindelijk, verliefdheid is een geweldige biochemische proces. Waar je in een mannenmolen terechtkomt van endorfines en adrenaline en noem maar op. Dat is geweldig, die chaos is geweldig. Maar ja, dan komt opeens liefde om de hoek kijken.
Verliefdheid als roes?
Verliefdheid is een roes. Het is een biochemisch proces.
Want jij bent de mede-samensteller van een boek over roes,
ja,
hè?
Ja, komt dit najaar uit. Ja, het is zo vaak uitgesteld. Ja. Maar het komt nu helemaal, alles is ingeleverd. Maar dan moet ik ook eerlijk zeggen, hoewel ik niet graag slecht praat over mijn uitgever, omdat hij een goede vriend van mij is, maar mijn uitgever was ook niet heel erg happig op het boek, omdat hij dacht dat het niet, omdat hij het nog steeds denkt dat hij niet veel van zal verkopen.
Omdat de roes niet goed doet, denk je? Denkt hij?
Nou, nee, wie wil dan over drugs lezen, wie wil over roes lezen, wie wil, dat kennen we allemaal wel en dergelijke. Maar kijk, als ik het schrijf, dan denk ik niet aan wie het gaat lezen. Dan denk ik gewoon, ik wil dat boek schrijven. Zoals Borges, een Argentijnse blinde schrijver. Die heeft een keer gezegd, een prachtige uitspraak. Als ik schrijf, dan denk ik niet aan de lezer. Want de lezer is op dat moment een imaginaire persoon. Ik denk ook niet aan mezelf. Omdat ik op dat moment zelf een imaginaire persoon ben. Het enige wat ik aan denk, is dat dat wat ik wil opschrijven... en hoe zo goed mogelijk ik dat kan doen. En het interessante van deze uitspraak is... dat hij zegt, ik ben zelf een imaginaire persoon. Dus je schrijft niet... als je jezelf, zoals ik nu met jou praat, Hafid, weet je wel, bla bla bla, 30 jaar uit Marokko, bla bla. Als ik aan het schrijven ben, dan ontstaat een andere persoonlijkheid waarin ik dingen kan begrijpen en inzien die ik als alledaagse Hafid niet kan inzien. Toen ik Paravion, mijn laatste roman, publiceerde, ik heb ontzettend veel positieve reacties gekregen van vrouwen, omdat het boek vanuit het oogpunt van een vrouw wordt geschreven. En één vrouw zei zelfs tegen mij, volgens mij ben jij in je vorige leven een vrouw geweest. Dat je vrouw zo goed kunt begrijpen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Gerda, ik begrijp de bal van vrouwen. Echt waar. Ja. Maar het moment dat ik dat aan het schrijven ben, ik ben een boek aan het schrijven. Dat gaat van over een dode vrouw die haar kind toespreekt om hem iets te leren. Dan begrijp ik dat. Nou, als ik niet aan het schrijven ben, dan denk ik, je bent een vreemde wezens.
Dan begrijp je er niks van.
Ik begrijp er wel... Nee, het nee. Is geen grapje, maar ik begrijp er werkelijk niks van. Nee.
Dus je schrijft eigenlijk om inzicht te krijgen dan?
Nee, ik schrijf niet om inzicht in dingen te krijgen. Maar als ik aan het schrijven ben, ben ik wel in staat om dingen te begrijpen... die ik als niet-schrijvende Hafid, waar ik totaal geen begrip voor heb... nog begrip voor zou willen hebben. Ja. Je hebt de schrijvende Hafid en je hebt de... reële Hafid. Ik geef het voorkeur aan de schrijvende Hafid.
Waarom?
Nou, de andere heb ik al. De andere moet ik steeds bewijzen. Voor mezelf. Ik wil... Ik moet een zaakje zeggen. Hafid Bouazza steekt een sigaret op.
Dat is wel te horen aan de aansteker, denk ik. Begon je er al vroeg mee met schrijven? Met dat je uiten?
Ik was 11 toen voor het eerst geschreven. Om 13 was ik helemaal verliefd op literatuur. Op mijn 16e wist ik dat ik niet anders kon. Dat ik niets anders wilde.
Ja. En wat triggerde die verliefdheid? Alles of iets, één boek in het bijzonder of een schrijver?
Nee, het was een idee. Ik dacht altijd dat ik tekenaar zou willen worden. Wat mij triggerde is dat ik dacht dat het de wereld in woorden gevat kon worden. Terwijl woorden natuurlijk veel diffuser en veel complexer zijn dan beelden. Ja, iedereen die lult van één beeld zegt meer dan 1000 woorden, dat is natuurlijk totale bullshit. Want je hebt woorden nodig om zo'n beeld te duiden. Laten we eerlijk zijn. Goed. Maar voor mij was het idee, en ik weet nog steeds, het was op een zondag en ik was 11 en ik had de badkamerjas van mijn vader aan. Oranje was die. En op een ontstond bij mij het idee van, in plaats van dingen na te tekenen, zou ik ook dingen in woorden kunnen vatten. Ja, dat was een soort epifanie voor een 11-jarige snotneus. En natuurlijk, van 11 was ik weet je wel, dat stelde niks voor. Alles is er weggegooid. En natuurlijk ga je, en daarna word je verliefd. Tenminste, word je, ik heb er een hekel aan. Iedereen zegt tegenwoordig, word je, terwijl ze bedoelen, word ik. Oké, want lager zo word ik verliefd. Ik zal nooit vergeten dat ik verliefd werd op Sandra. Die had zwarte haren met groene ogen.
Daar heb je ze weer.
Ja, daar hebben ze weer. Ja. En ze had ook van die Spaanse ronde oorringen.
Die Creole, ja.
En ze was gewoon Nederlands, hoor. En ik had een gedicht aan haar gewijd. En op mijn verjaardag had ik haar uitgenodigd bij mij thuis. En ik weet niet, de familie zat daar. En zij kwam binnen en zei ze, ben ik nou het enige gast? Ik zei, je bent de enige gast. Dus ga je mee naar mijn kamer toe. En toen las ik een gedicht aan haar voor. Dat heette Aan S. Van Sandra. Want ik zag dat Lord Byron en noem maar op. Die schreef ook altijd toe. En dan in de eerste letter. Zeg, nou, dat doe ik dan ook. Dus ik las haar dat gedicht voor. Toen zei ze tegen mij. Mooi, maar ik begrijp er niks van. Toen dacht ik. Ja, nou. Dat is de story of my life, ja.
Na Naast het schrijven van eigen verhalen en toneelstukken houdt Bouhatta zich bezig met het vertalen van Arabische gedichten. Hij studeerde tot zijn debuut Arabische taal en letterkunde. 3 delen verschenen er inmiddels. Schoon in elk oog is wat bemind, De zon kussen op dit nachtuur en Om wat er nog moet komen. Gedichten over alcohol, over erotiek en zelfs regelrechte pornografie. En er zit een cd bij waarop Katja Reumer-Schuurman vertalingen uit de 3 boeken voordraagt.
In een nacht die zijn zwarte vleugel had neergelaten, sprak zij toen de liefde haar flank bespeelde met een roes. O nacht, verbergt uw duisternis geen vriend om mee te kouten of een neuker voor deze flamoes. Zij sloeg erop met haar hand en slaakte de zucht van wie in berouwvol verdriet zit te verkwijnen. Het gebit wordt verschoond met een tandenstoker en als een tandenstoker is de pik voor vagijnen. O moslims, willen jullie pikken niet opstaan? Wil niemand van jullie deze klager bijstaan? En van onder mijn ondergewaden schoot mijn pik omhoog en sprak tot haar: hier ben ik, hier kom ik aan. Ik ontknoopte haar gordel en zij schrok: wie bent u? Ik zei: als man heb ik uw roep verstaan. En tot de ochtend gaf ik haar met iets als haar onderarm een fijne roeseboes die het bekken bezeert, totdat ik na 3 keer opstond. Mogen het neuken u goed bekomen, sprak zij. En ik antwoordde: ik ben vereerd.
Iemand heeft gezegd, ik ben vergeten wie dat was. Dat je volwassen leven bestaat uit het bevredigen van de wensen van je jeugd. En dit is wat het is. Dit wil ik gewoon heel graag doen. En dit is voor mij ontzettend belangrijk. Ik heb ook tegen mijn uitgever gezegd, je mag mijn boek verramsen, maar niet die vertalingen.
Want die literatuur, zoals bijvoorbeeld in de eerste, beginnen we even bij nummer 1. Schoon in elk oog is wat het bemint. Arabische liefdesgedichten. Jij zegt dat zijn gedichten voor een groot deel. Kent je die al? Had je die al gelezen?
Die ken ik al heel lang. Ja, probleem. Het ging er helemaal om of ik een bepaald evenwicht kon vinden tussen het Arabisch en het Nederlands. En op een gegeven moment kwam het moment dat ik dacht, ja, ik heb dat evenwicht gevonden. Ik kan letterlijk, maar werkelijk letterlijk, soms zelfs op het grammaticale af, uit Arabisch vertalen. Dus heel trouwend origineel blijven. En misschien vinden sommige mensen het Nederlands dan misschien wat ongemakkelijk, weet ik wel. Dat kan me niks schelen. Maar ik had een bepaalde evenwicht gevonden tussen mijn kennis en gebruik van het Nederlands en van het Arabisch.
Ja. Ja, want jouw werk wordt altijd als heel poëtisch omschreven. Deels komt dat natuurlijk door deze achtergrond, want het Arabisch is ook een stuk poëtischer dan gemiddeld Nederlandse.
Dat is onzin. Er is geen enkele taal poëtischer dan de andere. Nee? Nee, de taal is niet poëtisch. Het is een dichter die een taal poëtisch maakt.
Dank je. Want jij wortelt ook heel duidelijk in de 19e eeuw. Hè? De Nederlandse 19e eeuw is à la een Frederik van Ede.
Ja, maar dat is grappig. Ik heb Frederik van Ede volgens mij alleen van de Koelemeer is dood gelezen. En hij is nooit inspiratiebron voor mij geweest. De inspiratiebronnen waren Geert en Gossaert, Gorter. Geert en Gossaert leefde trouwens tot 1950 of 52 of zoiets. De Abelen Spelen, de 80er Kloos. Ik ben niet echt dol op zijn gedicht, ik vind ze veel te sentimenteel. Maar het ging mij erom, als ik Arabische literatuur vertaal die in een literaire Arabische traditie zit, dan vond ik dat ik in het Nederlands dezelfde strategie moest hanteren, namelijk vertalen in het Nederlands dat een literaire achtergrond heeft, een literaire ontwikkeling. Mm-hmm. Dus ja, dan heb je die lyrische versen van Hooft, die bijzonder dubbelzinnig zijn, eigenlijk wel heel schattig en schoon dergelijke. Maar dan heb ik een paar woorden van overgenomen. Denk ik, oh ja, de melodie en dergelijke. Ja, bij Vondel kom je nauwelijks seks tegen. Een saaie vent. Ja, maar ik bedoel, prachtige versen geschreven, daar niet van. Ja, en gewoon kijken van wat is er, wat kan ik gebruiken, wat is min of meer hetzelfde. En daarvoor heb ik gekozen.
Ja, en je zegt, dit moest ik doen, dit wilde ik al heel graag doen. Want van jezelf wil je dit graag doen, waarom? Wat spreekt jou hier zo in aan? Wat vind jij hierin?
Nou kijk, deze drie eerste delen richten zich vooral op liefdes- en erotische poëzie. Soms bijna pornografische poëzie, omdat het heel expliciet is. Om de simpele reden dat ik niet wist dat dat in de Arabische literatuur tussen de 6e en 12e eeuw ook bestond. En dat dus seks en drank een manier was van zich afzetten tegen de islam. Dat heb ik allemaal niet zo expliciet bijgezet. ik hoop ooit nog een keer een boek te publiceren met mijn visies daarop. Dus wat mij bevalt aan die gedichten is het puur wereldse, seculiere zelfs het heet. Het gaat om van, zoals Omar Khayyam zegt, geef mij het contant en laat het hiernamaals maar. Want het geluid van een verre drom is zoet.
Ja.
Ja, want een drom die van verre oorlog aankondigt, klinkt als die van verre is, klinkt eigenlijk heel zoet. Dat is wat mij erin bevalt. Ja. Buiten dat het is ondeugend. Het is wat mensen dan noemen obscene, maar ik vind seks niet obscene. En wat ik het allermeeste eraan waardeer, is de dubbelzinnigheid. Ze spelen zoveel met literaire genres als dat ze culturele gebruiken belachelijk maken.
Ja.
Ja? Geen homoseks, dan heb je zo'n Abu Nuwais en Ibn Hajjaj, noem maar op. Die heeft het alleen maar over knapen, noem maar op. Zoals Abu Nuwais zegt, wij hebben jou verkozen omdat jij niet bloed en broed. Je wordt nooit ongesteld en je krijgt geen kinderen. Waarom zou ik dan met een vrouw neuken?
Ja.
Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik denk, daar valt geen spel tussen te krijgen. Ja. En het is de allergie daarvan die mij bevalt.
Verbreek mijn eenzaamheid op zondagen. Zet mijn geest in mijn lijf overeind met een wijn die het hart van de drinker behoedt voor kwellende droevigheid. En laat het een maagdelijke most zijn, gesluierd en door niemand voor mij aangeraakt, opdat ik het geluk vind te zien wat met zoet genot deze ziekte in mijn lever heeft veroorzaakt.
Kijk, voor de vorm moest ze wel moslim blijven en dergelijke. Maar uiteindelijk deden ze toch wat ze wilden. En dat is wat je nu uiteindelijk ook ziet. Van, je kunt gewoon blijven zeggen, ik hou van Allah. Allah is de enige, Mohammed is een profeet en dergelijke. Maar ondertussen in Iran wordt van aardappels wodka gestookt. Er zit altijd, een partnerruil te doen, noem maar op. Maar uiteindelijk kan ik me ook voorstellen van, laat dat maar. Want ondergronds kunnen we van alles doen. Het is precies aan het Victoriaanse tijdperk. Het Victoriaanse tijdperk wordt altijd omschreven als heel preuts en dergelijke. Maar de moraliteit, de moraal, was heel preuts. Ja. Wat daaronder gebeurde, als je ziet aan beelden en schilderijen, die waren heel expliciet. Zolang maar de moraal was dat niet gebeurde. Een hoerbezoek, pedofilie, pederasme, is nog nooit zo levendig ten uitvoer gebracht als tijdens Victoriaans tijdperk. Ja, dat is gewoon zo. En ik kan me heel goed voorstellen dat moslims dan in islamitische landen zeggen, er is helemaal niks aan de hand. Ik bedoel, ik werd in Casablanca, daarbij zo'n hele chique, strandboulevard.
Ja,
er zit daar Johnny Walker te drinken en elkaars paarden verruilen, noem maar op, weet ik veel. Eigenlijk niks wat hier in Nederland niet gebeurt. Nee. Maar het gaat erom van, je doet dat onder dekking.
Ja.
En het gaat mij dan onder dekking doen. Want zolang je iets onder dekking doet, dan geef je impliciet eigenlijk toe dat het eigenlijk niet mag. Daarom zeg ik anarchie en revolutie. Dat is echt wat je nodig hebt.
Schenk mij wijn in de jeugd van de dag en verjaag mijn zorgen met belegen druivennat. De stralende sterren hebben zich teruggetrokken en de ochtendvogel verkondigt de dageraad. Ziet u de wilde van de hemel niet op aarde? En de dankbaarheid van de tuinen aan de regens en het gezang van vogels in elke morgen en het openspluiten van bomen met bloesems. Het is alsof de lente een bruid ontsluiert. En het is alsof wij door de druppels onder de confetti zitten.
En die, ik vind het moeilijk uitspreekbaar. Ibn al-Mutat?
Ibn al-Mutat.
Ja. Ibn al-Mutat. De zon kussen op dit nachtuur heet de bundel met zijn poëzie. Is dat een favoriet van jou? Omdat er aan hem een hele bundel gewijd is?
Ja. Hij is geweldig. Sterker nog, in het vierde deel, dat al af is en dat in de zomer uitkomt. Dat heet Niets dan Zonde. Daar heb ik nog een extra bijlage aan toegevoegd met allemaal extra gedichten van hem. Ja, het is een man die kon kijken. Ik hou van de manier hoe hij dingen ziet, hoe hij ze vergelijkt. Natuurlijk hou ik van zijn drinkgedrag. Of het nou waar is of niet, dat weet ik niet. Ik denk het wel, want alle bronnen voor zover ze betrouwbaar zijn. Rapper daarvan is een hedonistische persoon. Maar ik hou van de manier waarop hij kijkt. Die zit daar in zijn hof tijdens een lusthof, weet je wel. Hij beschrijft ook zoveel details en de sterren, de bloemen en dergelijke. Ik denk, die vent die kijkt, die is niet leuk vergelijking aan het verzinnen. Hij kijkt echt. Ja. En daar hou ik wel van. Iemand die mij zijn wereld binnentrekt.
Ja. Wat was het voor een man, voor zover daar bronnen over zijn?
Nou, het schijnt iemand die zich dus buiten de politiek hield. Vooral bezig was met muziek en literatuur. Hij heeft het eerste boek geschreven in het Arabisch dat over retorica gaat, dus over stijlfiguren. Hij heeft een encyclopedisch werk geschreven over de moderne dichters. Dus dichters van zijn tijd en net voor zijn tijd. Ik heb beide boeken hier ergens liggen. Hij schijnt veel meer boeken te hebben geschreven, theoretische boeken die verloren zijn gegaan, vooral over muziek. En hij hield zich vooral bezig met de jacht, drinken, knaapjes en meisjes. Een van zijn grootste liefden schijnt Sur te zijn geweest. Want dat was een slavin die hem heeft afgewezen. En dat zijn gedichten, een paar daarvan heb ik ook vertaald, die nogal bitter van smaak zijn. Hij is op het einde is hij wel meegesleurd in een politieke samenzwering. Toen werd hij toen werd hij op de troon gezet. Na 24 uur moest hij onderduiken.
Toen was het
de tegenstanders die hadden dus weer macht gekregen. Toen heeft hij 6 dagen ondergedoken bij een juwelier. En toen is hij onthoofd. Toen is zijn hoofd naar de nieuwe kalif gebracht. En op een of andere manier, ik weet niet waarom, maar het blijft me fascineren dat iemand die in zo'n luxe heeft geleefd, onderduikt bij een juwelier. Alsof het dus alle schittering voor niks is geweest.
Ja. En herken je iets in hem?
Nee. Oh nee, helemaal niet.
Maar is zijn voorliefde voor die anarchie?
Nou, ik herken niks, want ik lees niet boeken om te herkennen. Dat is heel makkelijk. Ja, je kunt ook naar de AA gaan en herken je allemaal. Ja, weet je wel, dan heb ik een bloedhekel aan. Ja, nee, ik herken helemaal niks. Wat ik zeg is, hij laat mij zijn wereld binnen en ik zie door zijn ogen, dat vind ik al heel wat. Dat is bijna bezetenheid. Herken ik iets van hem? Nee, ik heb niet zijn rijkdom. Herken ik iets in hem? Nee, maar ik herken zijn uniek talent, zijn unieke gave.
Je bent nu veel aan het vertalen. Komt daardoor je andere werk in het gedrang of niet?
Nee, oh sorry, nee, want vertalen is...
Om je as?
Daarom zei ik sorry, maar ik had hem net aangestoken sigaret. Nee, maar, dat helemaal niet, want ik vind het werk aan die vertalingen vind ik niet een belemmering voor mijn ander werk. Ik ben bezig met een roman en ik vertaal daarnaast nog steeds, maar ik vind het één niet in de weg staan van het ander. Nee.
Zij zeggen succes met je volgende boeken. En bedankt voor dit gesprek.
Een hert dat pronkt met zijn rozen op zijn wang. Een wang gehuld in de ondergewaden van zijn rozen. Nooit meende ik iets van geneugde te hebben in zijn nabijheid, tot ik met zijn afwezigheid werd beproefd. Niets is mooier dan hij op de nacht van onze gemeenschap, toen ik zijn wang tot kussen nam en mijn mond op zijn mond keuvelde met zijn speeksel en mijn hand vermeide zich in de tuinen van zijn huid.